Als ik die eigenaar van die twee honden te pakken kreeg, hè, dan zwaait er wat. Dus ik dacht, als die twee honden nou maar niet nu eraan komen, want dan springen ze helemaal. Ja.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben nog wel benieuwd naar een verhaal.
Oh ja.
En wat u deed met de beesten die afgemaakt moesten worden, die een spuitje moesten krijgen.
Ja, zeker.
Dat werd niet altijd gedaan, begreep ik.
Nou ja, kijk, als mensen bij mij kwamen met een dier, een hond of een kat, die echt heel oud was en ook ziek en eigenlijk geen plezierig bestaan hadden, dan stelde ik ook wel voor, zouden we maar niet laten inslapen.
Mm-hmm.
En sommige mensen die waren er wel blij mee met die opmerking, want die hadden dat zelf ook wel bedacht, maar die wilden dat eigenlijk niet zo zeggen. En die waren blij dat ik het zei. Ook mensen die zeiden, dan ben je gek. Of mensen oud worden en ziek, maken we ze er ook niet af. Die hond maken we ook niet af. Dan deden we het niet. En ook, wat ook natuurlijk ook nog wel voorkwam, dat de hond mensen had gebeten.
Mm-hmm.
En dan zei ik ook altijd, ja, er valt niks meer aan te doen, denk ik. Want die hond was oud. Ja, niet als het één keer gebeurd was, maar dat het verschillende malen gebeurde. Mm-hmm. Die hond was al een jaar of 8 of 9, dan valt hij het eigenlijk niet meer op andere gedachten te brengen. En dan maakten we die. Dan, ja,
moest je die ook in laten
voor
slapen?
Om dat te doen. En dacht, gebeurde dan ook. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk ook allemaal in moderne tijd.
Ja, maar ik wil toch even, want je had wel echt een neiging om dieren ook gewoon dan maar zelf in huis te houden.
Oh,
want
ja,
ik kan me niet anders herinneren dan
dat. Wij kregen een papegaai door. Dus
ja, bijvoorbeeld een papegaai.
Oh, ja.
Katten, een paard in de tuin.
Oh, echt waar? Oh, zo ver ging dat?
Ja, dat ging vrij.
Oh, wauw.
Ja, dat paard waar Kim.
Kijk, een papegaai kan ik me nog voorstellen, maar dan ook een paard.
Maar om wat voor dieren ging het dan die eigenlijk slapen moesten laten worden en dat wilde
hij
dan niet.
Hij, maar dat zijn mijn woorden. Vertel jij vooral met name even over die papegaai. Is denk ik wel interessant om daar nog even bij stil te staan. Maar dat volgens mij waren dieren waarvan jij dacht, nou als ik nog wat probeer, dan valt er misschien nog wel wat
te doen. Ja, kijk, er kwamen natuurlijk mensen bij me naar me toe, die hadden een kat. En die kat die deed met zijn nagels krabben aan de meubels. En dan vroegen ze of ik die kat kon laten inslapen. Of ik zijn nagels wilde verwijderen. Dat heb ik nooit gedaan. Dat vond ik.
Verwijderen ook echt?
Ja, nagels, dat gebeurt wel hoor. Maar dat vond ik niet juist om dat te doen. En nu les ik pas weer in de tijdschrift voor dierenkunde. Dan wilde een dierenarts ook een hond afmaken. Een rottweiler had kinderen gebeten. Maar dan doen ze dat tegenwoordig al niet meer. Maar dan gaan ze eerst erover praten met een gedragsdeskundige en zo. Hè.
Ja.
En ik was altijd als de dood zo bang dat ik niet gelijk zei, je kunt er beter laten inslapen, dat het niet doet. En dat er dan daarna iemand gebeten wordt. Of een kind heel erg gewond wordt. Mm-hmm. Dus ik was, niet dat ik nou klaar stond om de ene en de andere dood te maken, maar in die gevallen vond ik
het in het redelijke wel. Okay. Ja.
Maar ja, goed, er kwamen wel mensen met katten natuurlijk. En nest jonge katjes, hè, kittens die afgemaakt moesten worden. En dan wisten mijn kinderen daar weer beslag op te leggen.
Oh, dan hebben wij het gedaan.
Ja. Is het ook zo?
Het waren meestal je zusjes.
Ja.
En dan wandelden er op een gegeven moment ineens weer een paar katten van de zolder naar beneden. Die ik nog nooit in mijn huis had gezien. En ook al hebben we zo een hond, een Sint Bernard, die we mensen in 8 huizen hadden, een puppy. Sint Bernard puppy gekocht. En die woonden in een klein huisje.
Mm.
En ja, die hond die groeide maar in dat huisje niet. En dus die mensen die wilden die hond altijd afmaken. En die hebben wij toen ook opgenomen.
Zeker.
Jarenlang.
Ja.
Jumbo heette die.
Ja.
Toepasselijk.
Ja.
Oh ja, en dan die papegaai.
Ja, die papegaai.
Een vrouw in oude tongen. En die had die papegaai. En die papegaai kreeg wonderlijke bulten op zijn, zeg maar, zijn schouder gericht, de vleugel gericht. En ik wist ook niet wat het was. Dus ik moest toch naar Utrecht, naar de veterinaire faculteit, omdat ik ook een kat, was iemand met een kat en die had van die tumoren tussen de tanden. En ik had gehoord dat ze die in Utrecht konden weghalen, die tumoren, met cryochirurgie, met bevriezen van die tumoren. Dus ik ben toen met mijn auto. Er zat een kat in een mandje op de banden achter me. En een papegaai in een kooi. En En die papegaai, die was ontzettend geïnteresseerd in de omgeving. Hè. Die zat boven in die kooi en die keek en zag van alles langskomen vanuit de auto. Maar die kat, die riep dan miauw, hè, regelmatig. En dan klauterde die papegaai als een tevel naar beneden. Hallo, zei hij dan tegen die kat. En klauterde gelijk omhoog en wilde eigenlijk niks missen. En zo heb ik de hele reis van enkele uren
wat goed
doorgebracht. En nou, dat bleek... In Utrecht werd gezegd dat waren dan gescheurde luchtblazen. Een vogel kan vaak
opblazen. Ja.
Opblazen als die wil gaan vliegen. En dan had het advies was om die ze nu dan open te maken. En, maar dat valt nog niet zo mee, want die papegaai die vond het ook niet plezierig. Dus die beet aan alle kanten op. En dan moesten we goed vasthouden. Ik heb er ook nog een keer met een... Willem Baarsma, de neuskelle Noordarts, heb ik er van die ventieltjes in gezet. Die kinderen in hun oren kregen. Ik weet niet goed waarom. Maar die papegaai die gooide die ventieltjes de volgende dag toen hij weer bijkwam. Onmiddellijk weer uit.
Dus ja, natuurlijk.
Ja, dan zit hij die veren schoon te maken. Dat vindt hij dan
maar natuurlijk. Was een hele leuke vogel. Hij kon heel mooi zingen. Hè? De Nuil is in de olie.
Ja, dat zeg maar. Ja.
Ja, dat kon hij woordelijk. En dan deed hij ook vooral zo mooi, want in die het echte lied van vader Abraham, ja, ja. Hè, en daar kwam ook boer Koekoek voor.
Zeker.
En die zei dan, ja, Joop moet in den hoek. Hè. En die volgde ook echt zo mooi, ja, Joop moet in den hoek. Hè.
Wat prachtig.
Ja, geweldig. Ja, ja, ja. En dan van je ras, kon hij ook zo zingen.
Ja,
en,
ja, die vogel. Kijk, het grappige was met die vogel, dat hij kon die liedjes heel goed zingen. Mm-hmm. En dat deed hij dan in keurig Nederlands. Maar hij sprak ook wel gewoon af en toe. En dat deed hij dan in plat vlakkees.
Ja.
Nee.
Ja.
Dat was heel gek.
Ja, als hij dan wat te eten kreeg, dan zei hij... Ja, lakker hé!
Ja. En uiteindelijk werd hij... Ja, ik vond het machtig. Maar mijn moeder deed dus altijd telefonisch verkeer in die praktijk. En die deed heel vaak heel beleefd lachen tegen de boeren.
Ja.
Die
ja.
Dus dan, goedemorgen. ja. En dan op een gegeven moment was het zo. Dan ging de telefoon en dan belde er een boer. En dan nog voordat ze één woord had gesproken, zat die papegaai al.
Ja.
Dat vond zij vreselijk irritant. Ja, wij vonden het allemaal heel grappig natuurlijk. En dan zei hij, lakker hé. En dan ging hij weer vlakkees te praten. Slecht idioot, ja.
Dat zijn een bijzondere leuke beesten, papegaai.
Wat voor merk was dat? Wat voor papegaai? Ik vind het merk leuk.
Zo'n gele roos.
Grijze roos.
Die kon heel goed praten, weet ik nog.
Grijze roos.
Ja.
Hebben jullie hem lang gehad?
Ja, een jaar of 10 denk ik.
Ja, echt bijna.
Maar zoiets, ja, want ik was in Utrecht geweest en ik vertelde tegen mevrouw Fluit, want dat was de vorige eigenares, dat ik hem wel wilde behandelen dan en ik wilde er ook niet te veel geld voor hebben. Maar die mevrouw die zei, ik wil hem niet meer hebben, ik vind dat vies en ik hou er niet van. En die zag er ook tegenop. Denk ik dat er ieder ogenblik iets met dat dier gedaan moest worden. Dus daarom kon ik hem overnemen.
Ja. Het waren toen hele dure beesten, weet ik
ja.
Normaal.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Leuk beestje, ja.
Ja, zeker. Maar hij is op een gegeven moment, ineens lag hij dood. En toen heb ik hem nog laten onderzoeken waar hij nou eigenlijk aan dood gegaan was. En het bleek jicht.
Oh.
Een enkele slagader zat een stik vol met kalk en over stof van kalk.
Oké.
Ja.
Dat hebben ze ook in Utrecht gecheckt.
Ja, de gezonde dienst voor dieren. Dan zat hij in Gouden. Oké. Hebben dat gedaan.
Ja.
Okay. Dat een vogel dat ook kan krijgen.
Ja.
Hij had het, ja.
En ik weet niet of hier nog ruimte voor is, maar we hebben natuurlijk ook een hond overgenomen. Dat is wel meer een tragisch verhaal trouwens. Een groot ongeluk hier, hè, met de jaarwisseling 1979, denk ik. Ja, ik kan het zelf vertellen, maar ik kan het ook...
Dat was echt heel tragisch. Wij hadden op bezoek op oudejaarsavond een zuster van mijn vrouw met haar man en twee dochters en een hond, een bouvier. En die mensen gingen om een uur of twee 's nachts weer terug. Die woonden in Leiden. En een uur of drie of zoiets. Ik lag al in bed. Toen stond de politie voor de deur. En die zei, ja, een ongeluk gebeurt. En we hebben een hond bij ons. Die zat in die auto. En die is gewond. Dus ik ging natuurlijk naar beneden. De deur open. Bouvier, zijn oog ging eruit. En een poot was duidelijk kapot. Maar wat natuurlijk erg schrikken was, dat die agenten zeiden dat het vier mensen in een auto, een hond, een bouvier, en het was een Volkswagen Golf. En dat was, die familie had ook een Volkswagen Golf, dus ik dacht, Het, die familie natuurlijk, maar dat bleek niet die familie te zijn. Wel andere mensen, maar 4 doden.
Zo.
En, ja. En toen hebben die...
politieman, hè? Dat was een politiehond.
Oh, ja, dat was een politiehond. Dat is opgeleid als politiehond.
Ja.
En die mensen hebben toen tegen mij gezegd... je kunt er beter maar in laten slapen. Want als je dat niet bijhoudt, die politiehondenopleiding... dan wordt hij vals. Maar ik dacht, ja, nou, dat is de omgekeerde wereld. Nou heeft hij als enige van 5 personen...
overleefd.
Heeft hij een ongeluk overleefd en dan ga ik hem afmaken.
Ja, dat is gek.
Dus dat oog dat was niet meer te repareren. Maar ja, met 1 oog kun je ook wel heel wat zien. En die poot heb ik toen behandeld in het gips en zo. En die is eigenlijk redelijk goed gekomen. En die hond, ik heb dat nooit bijgehouden, dat... politiehonden gedoe. Maar dat was de liefste hond die ik ooit op aarde heb gezien.
Jullie hebben hem al die tijd gehouden?
Ja, altijd gehouden. Ja,
dat beest heeft maanden in de achtertuin... het was echt revalideren. Ja. Hè? Dus ooglap. En je had die poot helemaal stijf in het gips. Hij had inwendige bloeding en zo. En hij strompelde eigenlijk half dood. De hele tijd. Dat werd ook voorjaar op een gegeven moment. Dat was met oud en nieuw gebeurd. Dus ik denk dat hij zo'n beetje vanaf april iets levendiger werd. Als ik me goed herinner. En uiteindelijk werd het gewoon onze hond.
Ja.
En inderdaad een heel lief dier met 1 oog. Heel apart, apart beest. Ja, luisterde heel goed. Totdat die Sint-Bernard erbij kwam. Want toen,
dat zou ik net vragen. Ja. Jullie hadden het ook over de Sint-Bernard. Hadden jullie gezamenlijk?
Het was jumbo.
Geen goede combinatie, die twee.
Nee, Sint-Bernard ging iedere dag een rondje doen door het dorp. Hè. Die wandelde op zijn eentje naar de Westdijk, op de dijk, de bakker.
Stond
hij lekker te kwijlen?
Dan stoot hij de deur open met zijn kop en dan kreeg hij een koekje en dan ging hij weer weg.
Oh.
En een keer was er een nieuw winkelmeisje en dat hoorde de deur open gaan. Dus die keken, zag helemaal geen klant staan. Dan keek ze over de toonbank, zag ze die grote hond daar staan. Dus ze raakte in paniek. Maar Westdijk zei, nee, dan moet je een koekje geven, dan gaat hij weer. En,
dat was bij Van Helden, denk ik, of niet? Bij
Van Helden, wat zei ik?
Die bakker?
Ja, ja, zeker, Van Helden. Dat
Noemde
ik geloof ik een keer de naam. Maar Westdijk, zei ik geloof ik. Ja. Op de Westdijk.
Op de Westdijk. Zo zou het zijn.
En dan wandelde hij naar Slager Smit. En dan kreeg hij een bot.
Oh, natuurlijk.
En dan ging hij op dat terrein rond de kerk, ging hij dan die pot op eten. En dan wandelde hij weer naar huis. Maar ja, toen was die...
Ja, want Slager Smit zat in dat zijstraatje.
Ja,
bij de ring.
Postkantoor daar.
Ja.
En, maar ja, toen met z'n tweeën, en dat is meestal zo, hè, honden gaan met z'n tweeën ondeugende dingen doen.
Dat weet ik alles van.
Bij mensen ook veel voor trouwens. En en op een gegeven moment kreeg ik dus een boze man aan de deur. Die had een varken in Knorrenburg. En een zeug, en daar waren die twee honden achteraan gezeten in het weiland. En en toen was het helemaal vreselijk. Was het de goede reden, te huis voor.
Ja, het rusthuis. Ja.
Daar hadden ze geitjes in de tuin, in het gras.
Klopt.
Toen was er een geitje aangevallen door 2 honden. Waar ik me helemaal van zag. Ik dacht, oh god, dat is mijn honden. Dat zijn mijn honden natuurlijk. Dus ik er naartoe en een geitje gewond. Dus was ik aan het hechten. En toen dacht ik, want er kwam een meneer en die zei, nou, als ik die eigenaar van die 2 honden te pakken kreeg, dan zwaait er wat. Dus ik dacht, als die 2 honden nou maar niet nu eraan komen, want die springen tegen me op, dan val ik door de man.
Ja, je had ook kunnen zeggen, ja, ik neem ze wel zo lang mee.
Ja,
goed, ik was uitgehecht en de honden waren niet, maar ja, toen konden we ze natuurlijk niet meer los laten lopen.
Nee.
Toen moesten de kinderen gingen vaak wandelen.
Ja, en, kansloos. Die Sint-Bernard die rukte zich direct los. En die ging zijn dagelijkse rondje gewoon weer lopen.
Laat mij maar.
Ja, maar als hij alleen was, dan ging dat wel.
En dan ging het nog soms. Ja.
Maar met z'n tweeën,
mooie verhalen zijn dit. Hè?
Ja, dat is fantastisch. Ja. Als jullie nog een paar leuke verhalen hebben, dan kan het. Maak het uur even vol.
Ik heb natuurlijk, wat ik al zei, met Arie Wachter wel heel erg... leuk dingen beleefd. We opereerden veel samen ook. Koeien. En ook wel andere dieren. Toen kwam die dan met het antwoordapparaat. En dan gingen de boeren bellen. Hè. En maar dan kregen ze dus de stem van de Arie Wachter. Maar hij antwoordde niet. Hij kletste maar door. Het was een antwoordapparaat. En die mensen die vonden dat... Ik weet dat ik een keer... Hoe moest gaan verlossen bij Maas Troost in Goeree. En die stond met de bellen. En hallo, hallo, riep hij maar. En tenslotte tegen mij, wat er nou toch met Wagner is. Die,
maar dan hoor je wel die, zijn stem, maar hij zegt natuurlijk niks terug.
Ja, ik zei, neem maar een Antwerp, hoor, leg het uit. En toen weet ik ook, Arie me nog eens vertelde, dat er dan ook iemand belde van, ook het goed regelen ook, een oude dame. En die had een lesje geleerd, want die vroeg eerst aan Arie, ben je het zelf? En Arie zei, ik ben het zelf en you? Ja, ze was het ook zelf. En Arie zei daarna, dat vond ik zo mooi, zei, nadat we vastgesteld hadden dat we het allebei zelf waren, werd het gesprek voortgezet.
Mooi, lekker droog. Ja.
Wat ik me ook nog even wou melden, dat vond ik nog wel een aardige herinnering, is dat we hadden zo'n intercommetje aan de deur, ja, in de voorstraat.
Ja.
Zo'n dingetje, daar kon je dan op, en dan belden mensen aan bij de praktijk en dan... Maar dat stond in verbinding met ons huis. Dus dan kon jij vanuit huis vragen, wie is daar? Hè? Dat, mensen kwamen soms wel echt dag en nacht aanbellen. Ik weet dat er een keer een boer met een jute zak... die schudde daar gewoon een paar biggen uit. Zo van, ja, dat gaat niet goed, los het maar op. En dat was altijd uiterst beleefd. Maar soms kwam het echt niet uit. En volgens mij was het zelfs op een zondag tot mijn schrik... dat iemand dat intercommetje niet goed had... teruggehangen. Dus het geluid uit het huis was buiten op straat hoorbaar. Weet je nog? En er liepen mensen naar de kerk.
Ja.
En precies op dat moment hadden de twee mensen aangebeld met moeilijke vragen over dieren. En daar was je niet zo blij mee. Dus je stond eigenlijk net in de woning.
Ik voel hem aankomen.
Behoorlijk lelijke dingen over de klandizie te zeggen. Terwijl net dus dat hele publiek voorbij trok. Weet je nog? De straat.
Ik kan me een vraag herinneren. Je moet niet alles onthouden.
Nee. Dat was er een te vergeten.
Ja, dat
heb ik nog wel leuk iets beleefd. Dat ik belde zondagochtend in de zomer. Dat was mooi weer, om 6:00. En belde een meneer op het Ouddorp en die zegt, ik denk dat mijn hond dood is. Ik zei, nou ja, als die dood is, dan kan ik natuurlijk ook niet veel meer uitrichten. Hij zei, ja, maar ik zou het toch fijn vinden als u kwam. Ik zei, ja, ik wil wel komen, maar ja, we moeten er rekening mee houden. Het is zondag en nog vroeg in de ochtend, het kost iets meer, dat kan me niet schelen, zei hij. Dus ik kwam daar en daar lag een dode bokser. Dat zo'n grimaas, zijn tanden blootzag. En dat zie je bijvoorbeeld bij strychninevergiftiging. En dan krijg je die dieren spierkrampen en dan zie je ook zo'n grimaas. Dus ik had wel eens gehoord dat de mollenvangers, dat die strychnine gebruikten. Ik vroeg aan die man, is de mollenvanger hier een tijdje terug geweest? Ja, die zei 2 dagen geleden en is die bezig geweest. Nou, ik zei, dan denk ik dat het een nieuwe vergiftiging is. Maar als u het wil weten, dan neem ik hem mee en dan laat ik hem onderzoeken en zo. En dan hebben we nog een beetje gepraat. En toen zei die man tegen me, wilt u nog een kopje koffie? Ik zei, ja, alstublieft. Dus, en nog wat gepraat. En toen zei hij, hebt u misschien belangstelling voor een seizoenkaart op de eretribune van Feyenoord voor 2 personen? Ik zei, nou ja, dat vind ik leuk, want ik heb heel veel van voetballen.
Dat ging wel een keer een heel andere kant op van gesprek.
Ja. Dus, maar ja, ik zat hem een beetje verbaasd aan te kijken. Ik dacht, wat is dat voor een man die seizoenkaarten Feyenoord kan weggeven? Ja, die zei, u denkt misschien, wat is dat voor een vent? Die zei, ja, mijn naam is Guus Broks. En dat was in de tijd Hoge Piet bij Feyenoord. Weet ik wat, directeur van Teen of Tander of ik weet het niet, maar een hele Hoge Piet. Dus daar heb ik een heel seizoen heb ik daar die wedstrijden voor Feyenoord kunnen bekijken. En het leuke is ook nog dat die meneer die heeft toen, en dat was de strychninevergiftiging, dus daar heb ik me nog over opgebeld, dat hij nog jaren met zijn hondje, want een nieuw hondje, dat hij dan altijd bij even langs reed als hij van Rotterdam naar Ouddorp ging. En dan vaccineerde hij het hondje, gecastreerd ook en... Dat was eigenlijk heel leuk.
Mooi. Je bleef hem zien, zeg maar.
Ja,
met een nieuw hondje.
En die wedstrijden heb ik ook gezien.
Ja, die ook.
Ja,
als een leuke bijkomstigheid.
Ja, prachtig.
Waar ik nou nog benieuwd naar ben, is... je had het daarnet de hele tijd over die kegelclub.
Ja.
Maar hoe is dat geëindigd? Die kegelclub
bestaat nog steeds, geloof ik.
Oh, echt waar?
Ja. Nou, ik ben er nu al heel lang niet meer geweest, hoor. Vroeger... Dan was het zo, dan werd bij ieder lustrum, dus om de 5 jaar, werden de oud-leden ook uitgenodigd. Hè? Dus niet de mensen die weggelopen waren, die hun lidmaatschap hadden opgezet, maar mensen die verhuisd waren, dus zoals ik. En Hans Heenhoorn was ook iemand die was verhuisd. En nog meer. Maar dat doen ze niet meer. Dus nu ben ik er al heel lang niet meer geweest.
Je krijgt geen uitnodiging meer?
Nee, ik ben nog wel eens een paar keer hier geweest. Dat ik in
maar is het, waar wordt het gehouden dan?
Nou, dat is ook weer zo'nzelfde soort gebouwtje als in Oude Tongen. Dat staat daar op zo'n industrieterrein.
Ja.
Ja, ik weet niet hoe
volgens mij een middel.
Dat is een middel. Ja. Okay. Dat is daar, als je richting jou gaat, ja, richting Hennesse Rood gaat en dan daarvoor rechts.
Ja, Edison of zo misschien.
En daar zijn wat industriegebouwtjes. Okay. Ja. En daar zat dat gebouwtje.
Okay,
daar stond het altijd. Ik denk dat het er nog, wel is. Ik heb nooit gehoord dat die club niet meer bestaat. Maar ik ben nog wel eens een paar jaar geleden een keer geweest. En dan kwam ik hier nog wel eens en sliep ik eens bij iemand. Dan kon ik s'avonds wel naar de kegelclub gaan. Maar ja, dan kan je natuurlijk, gaat het ook zo. Er zijn bijna alle leden uit mijn tijd. Niet bijna, allemaal zijn ze dood.
Oh, ja. Dat.
Misschien een enkele jonge man die net lid werd toen ik wegging. En dus ja.
Je vindt er niet meer wat je er had.
Nee, dan, maar dat moet je ook niet meer willen misschien.
Nee.
Nou ja, maar ja, goed. Als je daar zoveel plezier hebt gehad.
Ja, maar dat was toen toch.
Dan is het toch een soort reunie. Maar niet als niemand meer leeft.
Nee, nee, gek. Dat valt altijd tegen.
Ja, ja.
Het was ook een kegel- en zangclub.
Oh, kijk.
We hadden ook een zangbundel. Dus
starten
we even met kegel. Wat zie je?
Hou je me voor de gek?
Het is serieus. Ik heb het bundeltje nog wel. Ik heb het nog wel.
Hadden ze wel wat gedronken, denk ik.
Ja, natuurlijk. Zonder dranken. Hoewel, we hadden ook een lid. Die was...
lid van de blauwe knoop.
Die dronk alleen maar Coca-Cola.
Dus dat kan ook nog. Ja.
Kan ook hoor. Dat kan ook goed kregen. Maar dan greep we het bundeltje en dan gingen we zingen. Kees Kampers, de oude Kees, de vader van Jan. Van
de oude Jan inmiddels.
Oh ja, is ook al dood, ja, denk ik. Ja.
Ja.
Maar de oude Kees, die sloeg aan de maat. En dan zongen wij het volle borst. Ja,
ja,
kegelliederen.
Ja.
Echt ook kegelliederen?
Jawel, maar ook wel andere liederen, hoor. Er waren ook wel leden die zelf liederen maakten.
Maar waar
die
gaan kegelliederen dan over?
Ja, over het rollen van de
kegelen. Over kegelen, hè.
Over Jolijt.
Die verzoenen ze ter plekke, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Je kunt alles wel met kegelen.
Ja, dat is natuurlijk zo. Veel symboliek.
Ja, heel veel symboliek.
Nou, dat heb ik natuurlijk wel gemist. En ik ben toen in 1980 met die praktijk opgehouden. En ik vond dat niet meer zo leuk. Ook door die veranderingen in de veehouderij en zo. En eigenlijk, ja, de hele dag maar met honden en katten bezig zijn. Het ging me ook eigenlijk een beetje...
Het was ook niet je ding.
Nee, eigenlijk niet. Dus ik ben toen bij de veterinaire inspectie in Rotterdam gaan werken. En er ook gaan wonen. Maar ik heb toch eigenlijk die leuke dingen zoals de kegelclub en de contact met de boeren en zo. Ja, dat heb ik toch wel in het begin nog wel heel erg gemist. Ja, later heb ik er andere dingen.
Natuurlijk, je bouwt daar ook weer een leven op met alle soorten dingen. Maar ik kan me wel dat wel voorstellen.
Ja, ja. Maar ja, wat ik ook zei over de contact tussen de veehouders en de dokter en de dierenarts. Ik weet dat ik een keer bij een boer kwam en toen zei hij... ja, minder oud, je bent toch ook een halve dokter. Kun je nou hier eens even naar mijn vrouw kijken? Want die zit met een dikke knie op een stoel in de keuken. Dus ik zei, nou, ik ga maar even kijken. En die knie van die mevrouw gekeken. En ja, ik zei, dan moet je dokter bellen, want ik ging natuurlijk geen mensen behandelen. En dus ik zei tegen die man, je moet de dokter bellen, want dat ziet er niet zo goed uit. Ja, de dokter, zei hij. Maar dan komt er weer zo'n nette meneer met een zwart tasje. Ik weet niet wat ik met die man moet praten. Moet hij met jou kan praten?
Ja, precies. Dat is het natuurlijk.
Maar het
ja,
is zo. De volgende nacht lagen we samen weer achter een koel te rollenbollen. Dat is de...
Dat voelde voor hem vertrouwder.
Ja, dat
ja is zeker.
Als de huisarts,
dat
zeg maar.
Dat is natuurlijk wel het typische verschil tussen wat een dierenarts toen deed. En nu is het natuurlijk allemaal wel een beetje anders. Want die dierenartsen nu op die koeienbedrijven en zo. En die andere grote varkens- en kippenbedrijven. Die zitten toch voornamelijk in een computer te kijken. En daar halen ze kengetallen uit. En allerlei andere getallen. En daar doen ze er altijd mee. Maar dat was natuurlijk niet iets waar ik belangstelling voor had.
Nee, begrijpelijk. Ja.
Ja. Maar ja, goed, ik ben toen bij de inspectie inspecteur geworden in Rotterdam. En tot 1995. En toen ben ik nog een jaar of vijf op het ministerie in Den Haag heb ik gewerkt. En toen ben ik met pensioen gegaan. En toen heb ik nog 10 of 11 jaar als consultant gewerkt. Naar landen die toen de tijd Oost-Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie.
Okay, ja.
Polen, Letland, Estland... Kroatië heb ik gewerkt, Turkije. Oh. Ja, en allemaal wat projecten van zo'n jaar of 2 jaar. 2,5 jaar. Ik heb ook nog een tijd gewerkt in, dat ging dan niet over de Europese Unie, maar over andere dingen. Jordanië en
Turkije.
En Maleisië. Ja. Maleisië ben ik ook een tijd geweest. En, ja, dat was wel heel leuk om te doen.
Maar wat was je dan, wat was je taak dan?
Nou, dat waren dan altijd teams die dat werk deden. In die teams zaten experts. En ik ben eigenlijk bijna alle keren teamleider geweest. Mm-mm. Dan moet je de boel organiseren. We zorgen dat alles op zijn tijd gebeurt. Dat er dingen geregeld zijn. Dat er hotels zijn en noem maar op. En, want ja, ik ben geen expert. Ik ben natuurlijk een algemene plattelandsveearts geweest. En een beetje de honderen katten. En dan had ik dus echte bacteriologen. En mannen die altijd van stallenbouw wisten en weet ik wat. En dus daar ging ik dan iedere keer mee. Dus een week of twee weken naar zo'n land. En dan moesten we weer alles uitwerken, rapporten maken enzovoort. En dan,
ja, dat, en als ik het goed begrijp, ging het er dan over om te kijken of het qua veehouderij en dergelijke paste om lid dan te worden van de Europese Unie.
Ja,
of, dan, of die eisen
opgevolgd. Ja, eigenlijk was het zo dat die landen, daar gingen wij heen om die wetgeving vanuit Brussel, om die in hun wetgeving in te brengen. Ja. En dan moesten daar natuurlijk van alles voor worden aangepast. Er moesten stallen aan gepast worden.
Ja, er moest ook naleving zijn.
In Kroatië hadden we een project over vervoer, transport van dieren. Dus ook hoe die veewagens eigenlijk ingericht moesten worden en al dat soort dingen. En ja, dat was eigenlijk...
Dat is ook leuk werk geweest, denk ik.
Dat was heel leuk werk. Ja.
Met veel reizen.
Veel
afwisseling.
Ik heb ontzettend veel mensen leren kennen in die landen en...
En reizen doet u nu nog, of niet?
Ik blijf nog steeds aan het reizen. Ja. Ik ben net donderdag teruggekomen.
Waar was het? Ver weg gestaan, nee?
Oezbekistan.
Oezbekistan.
Daar ben ik 2 weken geweest en Letland. Ik ga vaak naar Letland.
Okay.
Mijn vriendin woont in Letland, dus daar ga ik dan regelmatig een maand naartoe. En dan weer eens een maand hier. Maar nu, zij doet hetzelfde, is ook een dierenarts. En zij doet datzelfde werk ook nu, dat ze in die projecten werkt. En nu werkte ze in Oezbekistan in een project. We zijn 3 keer 2 weken geweest, dus 6 weken. En de laatste 2 weken ben ik nu mee geweest. En dan ging zij ochtends aan het werk. En ik ging de stad in en allerlei mooie dingen bekijken. We waren in een hele Samarkand, een hele mooie stad met prachtige dingen om te bekijken. En, ik heb er van genoten hoor.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
zeker. Maar ik ga veel naar Letland.
Ja, prachtig. Ja, leuk.
Ja, dat is waar.
Is er nog iets wat je echt gezegd wil hebben? Dat je denkt van, oh ja, dat.
Nou, jij hebt het laatste woord. Maar zeg ik nu tegen mijn vader. Maar wat ik nog wel kwijt wil, nou, ik zo zit te luisteren ook weer. Ik vind het heel interessant om het allemaal nog eens een keer te horen. Het gaat ook voor een deel over mijn eigen ontwikkeling en jeugd. Is dat het flaké van... Toen, nu ik na ruim 40 jaar weer terug ben verhuisd, helemaal niet zo heel veel veranderd is. Dat vind ik toch ook wel een interessante waarneming. Hè? Gewoon dat,
op welk gebied vind je niet veranderd?
Zo'n hond die over de Westdijk loopt, nou, dat zal denk ik niet meer echt getolereerd worden. Maar het gemak waarmee alles daar gaat, de winkels die open blijven, terwijl er niemand achter de toonbank staat. Hè? Het veilige leven hier toch ook wel... De manier waarop mensen met elkaar omgaan, met enigszins argwaan. En uiteindelijk zeer vriendelijk en heel open-minded. Ja. Het is een heel flaké, heb ik als kind, want ik kwam natuurlijk vanuit flaké in Rotterdam-Zuid eigenlijk terecht. Dat heeft me echt 2 jaar gekost om die omschakeling te maken. Voor zulke verschillende werelden. Ja, maar ik leefde een beetje in de veronderstelling de afgelopen jaren. Dat inmiddels allemaal wel een beetje hetzelfde zou zijn. Maar dat is echt niet zo. Flaké is zoveel anders dan Rotterdam. En ja, mijn kinderen bijvoorbeeld, die zijn nu mee. Dat zijn 3 jongens, die wonen in Rotterdam. En die zijn nu met mij mee naar Middelharnis. Ja, die zijn de hele avond nu aan het fietsen bijvoorbeeld.
Ja,
dat doen ze in Rotterdam niet. Hè. Dus in dat opzicht is het heel erg hetzelfde gebleven. En tegelijkertijd valt het me op, omdat ik zelf heel veel op de racefiets over het eiland ga, dat het echt heel mooi is geworden. En dat Nieuw-Zeeland, waar ik nu woon, bij dat havenhoofd, dat was een blubberig gebied waar wat autovlakken bij elkaar stonden. Maar dat is nu gewoon een hartstikke mooi gebied. Een prachtig, hele mooie uiterwaarden, mooie natuur. Dus dat, ja, het is een hele bijzondere plek. Dat valt mij gewoon erg op.
Maar bekijk je dat misschien ook vanuit je professie?
Ja,
als politieagent? Nou, dat je dat zeker misschien beter kan duiden misschien?
Ja, ja, de omgangsvormen van de mensen natuurlijk. Respect voor elkaar. De open houding die mensen hebben. Dat is echt wel iets wat ik vanuit mijn professie inderdaad in de Randstad helemaal af zie brokkelen.
Ja, ja, precies.
En hier wordt dat nog gekoesterd. Ook de medemenselijkheid, ook vanuit de religie. Dat is echt wel. En daar kan je natuurlijk van vinden wat je wil, maar dat is wel een ontzettend positief punt. En ja, jullie hebben natuurlijk zelf ooit een podcast gemaakt met collega's van mij. En die beschrijven natuurlijk problematiek die hier wel misschien wat vrij specifiek is met drugs en zo. Maar wat, in dat opzicht is er ook niks veranderd.
Nee, nou, dat is ook zo. Ja.
Dat was 40 jaar geleden niet heel veel anders, volgens mij. Mm-mm. Heftige jaarwisselingen kan ik me nog wel in de voorstellen.
Ja, ja, zeker.
Maar ja, er is natuurlijk in zoverre wel heel veel veranderd, vind ik, dat die dorpen zo ontzettend uitgebreid zijn.
Ja,
ja, vind ik ook.
Je ziet dat een enorme woonwijken hier in Middelharnis en Sommersdijk zijn verschenen.
Ja.
En ik heb 2 jaar geleden nog met een kleinzoon eens een aantal dagen hier over Vlakkee gefietst. Maar dan als je Herking en Bad en Noord en zo, dat zijn een soort vakantieoorden geworden. Oh, van die grote. Niet dat ik dat zo mooi vind, maar er is wel verandering.
Neem naar Sommersdijk. De Molendijk, de Oudlandse dijk hier in Sommersdijk, daarachter was polder.
Ja, daarachter was polder.
En nu is het tot aan de Wilhelminabrug is het volgebouwd.
Ja. Maar niet per se slecht voor het eiland, denk ik. Want het is ook een bepaalde verjonging die je gaat krijgen, toch?
Ja. Ik zeg niet dat het slecht is. Absoluut niet.
Nee, maar het dorp is altijd mooier natuurlijk.
Omdat Co junior zegt, ik, als ik daar kom, dan is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Nee. Terwijl ik vind dat er heel veel veranderd is.
Precies.
Ja, dat geloof ik wel. Ik ben het wel met Co eens, dat de mentaliteit van de mensen toch niet zoveel veranderd is, geloof ik. Ja, natuurlijk, er is een heleboel import gekomen en die mensen hebben van...
Je hoopt wat mensen van buitenaf, hè, van de overkant.
De overkant.
Dat die dan ook enigszins wat integreren. Hè, dat ze zich op het platteland wil wonen, vind ik.
Ja.
Dan moet je daar ook je concessies voor doen.
Zeker.
Heel erg mee eens.
Want je hoort natuurlijk ook vaak andersom.
Ja.
Ja.
Dat ze dan vinden dat het platteland dan maar moet moderniseren. Naar stadse ideeën. Ja. Dan moet je ook niet op het platteland willen gaan wonen.
Nee, precies. Nou, dat vind ik een heel goed punt. Want dat is precies mijn grote angst ook nu ik hier ben komen wonen. Van ach, ja, ik hoop maar niet dat dit een soort van buitenwijk van Rotterdam gaat worden, als het ware. Laat het nou ook zo authentiek blijven als het is. En
dat lukt toch wel, denk ik.
Dat lukt goed, hoor. Dat maakt het ook uniek. En dat vind ik dus heel leuk met mijn eigen kinderen, dat die in Rotterdam een deel van hun leven en hier, en die echt dat verschil heel erg merken. Het echt fantastisch vinden om hier op dat platteland te zijn. En, met mij naar boerderijen te fietsen en dat soort dingen. Ja.
Zeggen ze dat ook dan?
Ja, dat spreken ze echt hard op uit. Dat vinden ze echt heel bijzonder, ja. Ze doen er ook wel eens wat lacheren over natuurlijk, want we stoppen wel eens met de bus. We gaan vaak met de bus en dan stoppen we bij een van die middelbare scholen bijvoorbeeld hier. Ja, dat is heel ander publiek dan in Rotterdam. Wordt ook bijzonder opvallend veel gerookt trouwens allemaal. Goed dat terzijde, maar in ieder geval dan zitten ze wel in ogen uit te kijken van goh, wat hebben die mensen nou eigenlijk aan? En zo. Er zijn ook landbouwscholen tussen.
Ja.
Nou ja, maar ik weet nog heel goed dat wij naar hebben gewoond in Portugal.
Ja, vlakbij Rotterdam.
Oh, en hier in Middelharnis was mijn vrouw gewend om voor die jongens... bijvoorbeeld als hij een nieuw broekje nodig had, dan werd het broekje van zijn grotere broer omgebouwd tot broekje voor hem of zoiets. En andere jasjes ook. En toen kwam hij een paar keer terug van school met een blauwe oog en huilend. En dan zei hij, wat is er gebeurd? Ja, ik ben in elkaar geslagen. Nou ja, de jongens hebben zeker ruzie gemaakt. Maar de volgende dag weer. En dan bleek het, die jongen werd in elkaar geslagen omdat hij verkeerde kleren droeg.
Mm.
Hij had niet Nike's en Levi's en wat ik het allemaal aan.
Ja.
Ja, dat had je toen.
Ja,
en daar werd hier niet over nagedacht.
Nee.
We keken er nooit naar hoe andere mensen hun kinderen kleden.
Nee.
Onbelangrijk. Trouwens, toen we zelf verkleed gingen, letten we ook niet erg op.
Nee.
Nou ja, als het heel erg schoon is, is het prima, toch?
Ja
natuurlijk.
Dat was het.
Ja.
Heel erg schoon.
Ja. Ja, goed. Okay. Maar wat je zegt, dat hoop ik wel. Dat de mentaliteit hier nog lang een beetje blijft zoals het altijd geweest is. Ja. Niet
zeker. Nou, ik heb er wel een goed gevoel over.
Niet zo'n buitenwijk voor Rotterdam mentaliteit.
Nee. Dat hoop ik niet.
Nou, ik was vanmiddag in Oudorp. En het was ontzettend druk, hè, want er was markt in de ring. En natuurlijk ontzettend veel toeristen. En het is zo gezellig. Ik vind Oudorp zo leuk.
Ja, dat is waar.
Er hing echt zo'n gemoedelijke vakantiesfeer. Ja. Prachtig weer. Ja. Weet je wel, en iedereen heeft het gewoon dan naar zijn zin.
Ja. Ja. Ja.
En dat voel je gewoon buiten op straat. Ja, dus dat vind ik.
Dat
sfeertje hoort ook wel bij Goeree Overflakkee.
Zeker, zeker.
Ja, zeker.
Ja.
Goed. Ja. Ik denk dat we een beetje aan het eind van deze mooie verhalen zijn gekomen. Co en co.
Co en co, ja.
Ja. Co senior. Minderhout.
Minderhout, zo is de naam.
Minderhout junior.
Ja. Ja.
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor deze mooie verhalen. Ik vond het echt heel erg leuk om te beluisteren.
Bedankt voor het aanbrengen van je verhalen.
Ja.
Graag gedaan. Veel plezier.
Ja. En blijf reizen.
Ja, zolang ik dat kan. Dan blijf ik dat doen.
Zeker, ja. Ja,
maar ja, ik word natuurlijk ook wel een dagje ouder, hoor. En
ja, maar je ziet er nog goed uit, dus dat komt wel goed. Ja, ja.
Maar mooi dat je het ook in 85ste nog zo kan doen.
Zeker, dat vind ik zelf ook, hoor.
Ja.
Blijf doorgaan.
De gezonde Flakkeese lucht heeft je goed gedaan.
Ja, dat moet bijna
wel. Ja. Dat is wel, die 14 jaar heeft de rest van mijn leven bepaald.
Oké, mensen, erg bedankt.
Graag gedaan.
Graag gedaan. Ja. Ik vond het ook wel erg leuk om te doen.
Ja,
eigenlijk.
Top.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.